Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 1, de versen 1 en 2. Psalm 1, 1 en 2.
Thank you.
schriftlezing vanavond vindt u in het Bijbelboek Galaten. En wij beginnen te lezen bij hoofdstuk 3, vers 19. En we lezen door tot en met hoofdstuk 4, vers 3. Dus de schriftlezing is Galaten hoofdstuk 3. En we beginnen te lezen bij vers 19. En dan lezen we door tot en met hoofdstuk 4, vers 3. En daar lezen wij dan Gods woord in Galaten 3, te beginnen bij vers 19. Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, wien het beloofd was. En zij is door de engelen besteld in de hand van de middelaar. En de middelaar is niet een middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre. Want indien er een wet gegeven was die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw. Want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abraham zaad en naar de beloftenis erfgenamen. Doch ik zeg, zolange tijd als de erfgenamen kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Tot zover de schriftlezing. En de tekst voor de prediking vanavond vindt u hier in Galaten 4. En het wordt gevormd door de versen 1, 2 en 3. En daar lezen wij de woorden van onze tekst. Doch ik zeg, zolange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles, maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Tot zover de woorden van onze tekst. Willen wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof? En willen wij in aansluiting daarop zingen, Psalm 119, vers 80. Ai, zie, o Heere, dat ik uw wet bemin. Psalm 119, vers 80. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, willen wij nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Barmhartige en heilige God, uw barmhartigheden zijn uitgebreid over ons, wanneer wij het voorrecht hadden om uw woord zojuist te lezen, en waarin wij zulke diepe en heerlijke waarheden met elkaar mochten lezen. Maar we belijden u dat uw woord voor ons zo vaak verborgen is, en dat de diepten die er in uw woord zijn, dat wij dat niet verstaan. En daartoe komen wij tot u, om u te vragen of u naar uw eindeloze barmhartigheid ons licht wilt geven over uw woord. Ook over de woorden die we zojuist gelezen hebben uit de Galatenbrief. Heere, wilt u ons verstand verlichten en geven dat wij hier lessen uit mogen leren, kon het zijn ook in deze dienst. Heere, u bent een barmhartige God, maar ook een heilige God. Want in uw heiligheid laat u ons zien dat wij uw wet niet kunnen houden. En dat er daarom een middelaar nodig was. Iemand die de wet van God volkomen zou houden. En nu mogen wij nadenken in deze adventstijd over uw komst, Heere Jezus. En zo mogen wij nadenken over u, die kon zeggen met heel uw hart, gij weet hoe lief ik uw wet heb. U, Heere Jezus, had de wet van uw Vader volkomen lief. En u hebt de wet van uw Vader volkomen gehouden. En zo mag uw kerk u aanbidden. En mag uw kerk al haar vreugde en lust in u vinden. Omdat die zware juk van de wet, dat die in u, Heere Jezus, volbracht is voor al uw volk, voor heel uw kerk. En nou mogen wij vanavond weer stilstaan bij dat wondere werk wat u gedaan hebt. En waarvoor u ook moest komen met het kerstfeest. Wij bidden u, wilt u onze harten opwekken om goede gedachten van u te hebben. Van nature zien we niet om naar u. Van nature gaan we in ieder op onze eigen weg. En we belijden dat voor u als schande. En we belijden dat voor u als schuld. En we zeggen het u dat wij niet waard zijn om door u aangezien te worden. En zo roepen wij uw naam aan en vragen u om genade. Dat ook uw kinderen en volk uw genade mogen ervaren, ook bij vernieuwing en bij verdieping. Maar dat zij die nog geen kennis hebben van die borg en zaligmaker, die nog op een afstand van u staan en blijven, of zij in hun hart gegrepen zouden mogen worden. Heere, wij bidden u of u ons verwachting en hoop wilt geven. Want dit kerstgebeuren en de komst van de Heere Jezus in het vlees is toch hoop voor een wereld verloren in zonde en schuld. En laat daarom ook die hoop bij ons ervaren mogen worden. Hoop te midden van onze dagelijkse beslommeringen, te midden van de dagelijkse nood en de moeite waar we mee behept zijn en de strijd waar we mee te kampen hebben. U kent ons ook zoals we hier zijn in de kerk. U kent onze persoonlijke nood en ons roepen tot u. O, wilt u verwachting wekken in onze harten? Wil ons hopen leren. Ja, leer ons te hopen op u, want uw woord zegt het toch, hoopt op God. Leer het ons, want dat predikt het kerstfeest toch, dat er hoop is in het volkomen werk van u, o Heere Jezus. O, wilt u zelf door uw geest die verwachting en hoop geven. Maar ook bij uw volk en kinderen, die ook aangevochten worden, die ook soms het zo zwaar kunnen hebben onder de bestrijdingen, dat ze denken en vrezen dat ze in de wanhoop terechtkomen. Maar toch zult u hen daarvoor bewaren, al kan het voor hun eigen besef zo donker zijn, zo aangevochten, zo bestreden, zo heen en weer geschud worden, dat zij zich afvragen waar is God die psalmen geeft in de nacht. En wanneer het kan lijken dat de hemel van koper is en de aarde van ijzer, waarin het kan lijken dat er geen uitzicht, geen hoorder, geen licht meer is, waarin uw kinderen ook in een donker dal van de schaduw des doods kunnen verkeren. Heere, wilt u hen de genade geven die Abraham had, die tegen hoop op hoop geloofd heeft. Toen er voor hem ook menselijke wijs gesproken geen verandering en geen uitkomst was, maar dat hij tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat u nog naar hem zou omzien. En dat hebt u gedaan op heerlijke wijze. Heere, wij danken u dat u ook nu uw kinderen vasthoudt, ook in het strijdperk. En dat u hen vasthoudt met een gouden ketting vanuit de hemel. Dat uw kinderen nooit zullen bezwijken onder de wanhoop. En dat u hen draagt op eeuwige armen. En dat u met uw onzichtbare hand hen vasthoudt en leidt, ook al voelen ze dat niet meer en zien ze dat niet meer, want u bent een trouwe God die uw volk bemoedigt en ondersteunt en hen draagt. Heere, wilt u doorgaan met uw dragend werk in het leven van al uw kinderen? En wilt u zo hoop geven, ook in deze dagen rondom het kerstfeest, hoop op de levende God? Heere, wij bidden u of u bemoeienissen met ons persoonlijk wilt hebben. U kunt een zondaar zo stil doen staan. U kunt hem zo stil zetten. U kunt hem omkeren. Hen onder ons die misschien in de wereld leven, hen die zonder u leven, hen die menen met u te leven, maar u helemaal niet kennen, die maar bij een redenering leven. Heere God, wij bidden u of u wilt ontdekken aan wie wij zijn van nature en of u uzelf wilt verheerlijken in het geven van vrije genade, in het stilzetten van zondaren. Heere, werk onder ons. U bent toch de wederbarende God. U kunt toch nieuw leven schenken, wil het doen. Heere, wilt u wederbaren en wonderen bewerken door uw woord en geest, dat zij die onwillig zijn, zeer gewillig worden, dat zij die niet geïnteresseerd zijn, zeer bewogen worden. Heere, wilt u opstaan, wilt u uit genade in ons midden werken tot eer en lof van uw heerlijke naam. Heere God, wij bidden u dan een zegen over de bediening van uw woord vanavond. Help uw dienaar daarbij, aangezien hij in zichzelf ook zwak en onbekwaam is. En ook wanneer wij dit gedeelte uit de Galatenbrief bestuderen, verlicht ons verstand en onze ogen, dat we het mogen zien. Wat u hiermee bedoeld hebt. Trouwe Heere, wij bidden u voor hen die meeluisteren via de kerktelefoon en vragen u een onmisbare zegen ook voor hen. We bidden u voor uw kerk wereldwijd. En ook nu in deze dagen rondom het kerstfeest, wanneer er in meerdere landen gevreesd wordt voor aanslagen. En voor bomexplosies en voor dood en verderf, wij bidden u of u uw kerk wilt bewaren. En of u uw kerk wilt uitbreiden, des te meer, zoals uw kerk vervolgd wordt, dat het des te meer uitgebreid worden. Heere, wilt u de vervolgers bekeren? Wij bidden u of u met het evangelie vele harten wilt bereiken. Zegen daartoe ook het radio-evangelisatiewerk. Dat mag plaatsvinden onder heel de wereld heen, ook in het Midden-Oosten, ook in Afghanistan en Pakistan. Heere, wilt u uw werk daar uitbreiden, uw naam verheerlijken. Gedenk uw kinderen in landen van zware vervolging. Wij bidden u ook, Heere, voor de predikant Togar in Oezbekistan, die vastgehouden wordt, wilt u hem verlossen. Heere, wij bidden u voor uw volk onder verdrukking, in de kampen, in verschillende landen van deze wereld. Heere, verlos hen en wilt u uw kerk zegenen. Wij vragen u of u ook de bedekking die op het aangezicht van Israël is, wilt wegnemen. En of u Israël tot bekering wilt brengen. En of u opwekkingen wilt geven onder de Palestijnen en onder de Israëli's. Dat zij samen de ware vrede mogen vinden in u. Trouwe God, wilt u het zendingswerk zegenen. Uw naam en koninkrijk uitbreiden. Wilt u de aarde leren om naar uw wil te handelen. En wilt u geven dat al uw dienaren ook door u versterkt worden wanneer zij in druk leven en onder druk moeten werken, versterken waar het ook mag zijn. Heere God, verheerlijk zo uw naam. Gedenk ook onze regering en onze overheid. En wanneer wij tot ons verdriet zien dat de regering ook onchristelijke wetgeving wil doorvoeren en nog de restanten van de christelijke wetgeving wil afvoeren, dan belijden wij u dat als zonde, onze zonde. Want we kunnen niet naar een ander wijzen, we moeten ook zelf die zonden ons toe-eigenen. Dat het ons persoonlijk ook tot schuld mag worden. Want wij behoren ook tot dit volk. En wij bidden u, Heer, of u te midden van de afval toch opwekking wilt geven. En dat toch het zoutend zout van uw woord toch door de kerk gehoord en gevoeld mag worden in onze maatschappij. En wij bidden u voor wijsheid voor hen die over ons gesteld zijn. Dat wij toch een gerust leven mogen leiden. En dat uw woord toch vrij verkondigd mag worden. Heere, wilt u ons bidden horen in de wegneming van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeent, u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven en zullen we dan de lofzang van Maria zingen, de versen 4, 5 en 6. De lofzang van Maria, 4, 5 en 6. Geliefde gemeente, we zijn nu op de laatste Adventszondag van het jaar 2012. En overmorgen hopen wij hier in de kerk met elkaar het kerstfeest te vieren. Dan hopen we met elkaar na te denken over hoe de Heer Jezus in deze wereld gekomen is om zondaren te zaligen. En de komst van de Heere Jezus is al aangekondigd door de eeuwen heen, door het Oude Testament heen. En daar ziet u in het Oude Testament vele profetieën, vele voorzeggingen, vele ceremonieën, veel symboliek. En dat wijst allemaal op de komende zaligmaker. Maar ook in het Nieuwe Testament vinden wij aanwijzingen waarom de Heere Jezus Christus moest komen. En een van die aanwijzingen in het Nieuwe Testament vinden wij hier in Galaten, hier in onze tekst. Galaten 4, de versen 1 tot en met 3. We zijn niet zo gewoon om over Galaten te preken in de Adventstijd. Maar toch is het heel gepast om over deze tekst na te denken wanneer we de komst van de Heere Jezus Christus in het vlees gedenken. Waar gaat het nou eigenlijk om in de Galatenbrief, die prachtige brief? Een juweel van een brief, maar voor ons niet altijd zo eenvoudig om te lezen. Waar gaat het hier om in de Galatenbrief? Het gaat hier om de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof. Door het geloof in de Heere Jezus Christus zonder de werken van de wet. De Galaten, dat waren mensen die woonden in het huidige Turkije. Aan het begin van onze jaartelling. Die Galaten hadden het evangelie aangenomen. Maar nadat Paulus was weggegaan, kwamen er dwaalleraren, Joden. En die deden net alsof zij christenen waren. En die begonnen onder die Galaten christenen te preken dat ze ook de Joodse wetten moesten onderhouden. Dat was nodig om zalig te worden. Dus u moet in Christus geloven, zeiden ze, en u moet de Joodse wetten naleven. Beiden waren nodig om zalig te worden. En daar gaat Paulus hier in deze brief hen uitleggen dat zalig worden alleen maar mogelijk is door het geloof in Christus. En niet door middel van de wet na te leven. Als we de wet proberen na te leven als een eis waaraan je moet voldoen, en wanneer je daar niet aan voldoet, dan ga je verloren. Als we zo de wet gaan bezien, dan komen we in slavernij terecht. Je moet dit, en dan wezen ze ook op de Joodse ceremoniën en de Joodse offerwetten en spijswetten en de Joodse inzettingen en de besnijdenis. En dat ze raak niet, smaak niet, roer niet aan. En ook de 10 geboden, dat ze die moesten onderhouden als eis, volkomen onderhouden om zalig te worden. Dus ze moesten een heel stipt leven moesten ze hebben, een stipt leven overeenkomstig de wet nauwgezet, om zo de zaligheid te verdienen. Zo leerden deze dwaalleraren. En dit was dan een vreselijke, troosteloze boodschap. Want geen mens kan de wet van God onderhouden. Maar toch werden die Galaten daarin onderwezen door deze Joodse dwaalleraren. Nou, Zo begonnen die Galaten ook inderdaad zo te leven. En nou schrijft Paulus hen een brief om hen van die dwaalleer weer af te helpen. En zo begint hij dan in Galaten 3, vers 1, begint hij dan te zeggen: O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, de welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest en onder u gekruist zijnde. En dan gaat hij verder in Galaten 3 vers 11. Dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is heel duidelijk, is heel openbaar. En dan citeert Paulus het Oude Testament, Habakkuk 2 vers 4. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Paulus zegt, in het Oude Testament konden de Joden ook niet door de wetsbetrachting zalig worden. Alleen door het geloof. Het is heel duidelijk, heel openbaar. Galaten 3, 11. En dan gaat hij verder ook in vers 13 van Galaten 3 ons te zeggen: Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. En dan in de versen 24 en 25 uit Galaten 3. Zo dan de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Dat woord tuchtmeester, dat is voor ons een heel ongebruikelijk woord, maar dat betekent eigenlijk een opvoeder. Iemand die dus kinderen opvoedt en hen brengt tot. Nou, de wet is dan zo'n opvoeder, die brengt mensen aan de voeten van Christus. Zo wordt die wet bedoeld. De wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, een middel om tot de Heere Jezus te leiden. Nou, in het Oude Testament werd de wet van God afgekondigd en niemand kon de wet van God houden. Daarom moest Christus komen. De wet herinnerde de mens aan dat ze schuldig stonden voor God, omdat ze die wet van God niet konden houden. En daarom stonden ze onder de vloek en onder de straf van de wet. En dat is de eeuwige straf, dat is de hel. En niemand kon daaruit gered worden. Niemand kon behouden worden door de werken van de wet. En daarom moest Christus komen. En daarom zegt Paulus ook in Galaten 3, vers 26, want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Door het geloof in Christus Jezus ben je een erfgenaam van de eeuwige heerlijkheid. En nu gaat Paulus dan die gedachte van erfgenaam ook verder uitwerken. Want wanneer erfgenamen nog kinderen zijn, dan staan ze onder toezicht, zo zegt Paulus. Nou, jullie waren erfgenamen, maar jullie waren eerst onder de wet toen je de Heere Jezus niet kende. En zo een erfgenaam als die een kind is, die staat onder toezicht. Een kind, een prins, een kleine prins die nog een kleuter is, een jongen, die kan niet zeggen, ik ga regeren. Nee, die kan dat nog niet doen, die heeft opvoeders nodig. Nou, en zo was de wet. De wet was zo'n opvoeder om ons heen te wijzen naar Christus. En zo zien we eigenlijk in deze verzen van Galaten de noodzaak dat Christus moest komen. En daarom is het een adventstekst. Het laat ons zien de noodzaak van de komst van Christus. Nou, daar willen we over nadenken. Over de noodzaak van de komst van Christus. En we zien drie gedachten. De wet is goed. De wet is onvolkomen. En de wet roept om Christus. Dus we zien hier de noodzaak van de komst van Christus. We zien de wet is goed. De wet is onvolkomen. En de wet roept om Christus. Dus eerst dan, de wet is goed. Ja, dat is zo, de wet, die komt van God. En God is goed in al zijn weg en werk. God is rechtvaardig. En daarom is de wet ook goed. Maar voor we verder gaan, wat bedoelen we eigenlijk met de wet? De wet, dat is alles wat God van de mens eist. En dan denken we in de eerste plaats aan de 10 geboden. Dat eist God van de mens. Daarin zien we Gods wil voor ons leven. God wil dat we daarnaar leven. En dan in geestelijk opzicht. Niet zo van, ik heb niemand doodgeslagen, dus ik heb niet gezondigd tegen het 6e gebod. Nee, we weten, het gaat veel dieper. Het is onze houding, onze gedachten enzovoort. Nou, maar naast de 10 geboden heeft de Heer ook in het Oude Testament aan de Joden wetten gegeven. En die wetten moesten ook de verwachting van de komst van Christus wakker houden. Er waren ceremoniële wetten, de offerwetten, de reinigingswetten, de inzettingen in de tempel, de Joodse feestdagen enzovoort. Nou, al deze wetten op zich waren heel goed. En daarom moeten wij ook de wet niet negatief bestempelen. Want de wet is goed. Het is een zegen ook dat in het Oude Testament de wet ontvangen werd. En het is een zegen voor ons dat wij de wet van God ontvangen. Al die spijs- en reinigingswetten waren ook goed. Is ook gebleken. Zo lichamelijk is dat goed. Gods wetten zijn goed en daarom was het volk Israël ook bevoorrecht door deze reinigingswetten en spijswetten. Daar had de Heer ook een bedoeling mee. Ze waren goed, maar vooral had het een geestelijke strekking. Dus in het lichamelijke was het goed, maar in het geestelijke vooral die strekking. Om de gedachten en de hoop op de komst van Christus wakker te houden. Nou, Adam stond ook onder de wet in het paradijs. En daar was toch alles goed? Daarom is Gods wet goed. Daarom moeten we niet negatief denken op zich over de wet van God. Adam moest in het paradijs God gehoorzaam zijn en dan zou hij eeuwig leven ontvangen. Want in het onderhouden van Gods wetten ligt grote loon. En volmaakt gehoorzaam zijn brengt de mens in de hemel. Doe dit en gij zult leven. Maar ook in het maatschappelijke leven, wanneer wij in ons land ons nog zouden houden aan de wetten van God, daar zou een zegen op onze maatschappij van uitgaan. En er zouden heel wat maatschappelijke problemen opgelost worden, wanneer wij ook in onze wetgeving ons zouden houden aan Gods wetten. Want de wet is positief. Het is goed. We lezen in onze tekst in Galaten 4 vers 1 over de erfgenamen. Die nog kinderen zijn. En ze worden in vers 2 gesteld onder voogden en verzorgers. Zo functioneerde de wet. Dat is op zich ook een goede zaak. Een kind heeft tucht nodig. Een kind heeft opvoeding nodig. We mogen onze kinderen niet maar laten doen wat ze willen. Nee, met liefde en met een zekere strengheid moeten ze opgevoed worden. Opdat het voor hen ten goede zal zijn. En zo heeft God ons ook zijn heilige wet gegeven. Daar had de Heer ook zijn goddelijke bedoeling mee. Om ook de mensheid onder tucht te stellen. Om het menselijk leven te beschermen. En die wetten waren afgekondigd bij de Sinaï. Maar die wetten waren ook al ingeschreven in het geweten van de mensen. Ook zij die God niet meer kenden, omdat hun voorouders van God waren afgedwaald en zij eigenlijk dan weer heidenen werden. Maar toch hadden ze een besef van goed en kwaad en hadden ze een besef van een oordeel dat kwam. En ze hadden een geweten. Dat is alles de werking van Gods wet, wat weer positief en goed is om ook het maatschappelijke, het menselijke leven nog enigszins te beschermen. Zo wordt de zonde geremd en de mens breekt niet uit in ongebreidelde goddeloosheid. En de wet is positief omdat het een afspiegeling is van God zelf. Gods reinheid, Gods rechtvaardigheid, dat ziet u gereflecteerd in zijn wetten. En daarom is de wet van God goed. En de Heere Jezus kon het ook van harte meezingen uit Psalm 119. Hoe lief heb ik uw wet. Hij heeft dat volmaakt gedaan. Hij had Gods wet volkomen lief, omdat hij wist dat Gods wet goed was. En dat ziet u ook weer in het Oude Testament naar voren komen in Psalm 1. Want in Psalm 1, daar is de Heere Jezus die rechtvaardige, die niet wandelt in de raad van de goddelozen, nog zit met de spotters, maar dat ze die, hij staat niet op de weg der zondaar. Dat is eigenlijk vervuld in Christus. Welgelukzalig die niet wandelt in de raad der goddelozen. Maar zijn lust is in des Heren wet en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Die mens is wel gelukzalig. Geen mens heeft dat gedaan. Christus alleen heeft dat gedaan. Hij had Gods wet volmaakt lief. Hij overdacht Gods wet. De Heere Jezus was de personificatie van Gods wet. En dat laat al zien dat de wet goed is. En wij worden ook bepaald bij die goede wet. De wet wil dat wij zouden leven naar de goede wil van God. Daar zou nou zegen voor ons in liggen. Maar wij hebben tegen God gerebelleerd. En daarmee hebben we ons het vermogen ontnomen om naar Gods wetten te leven. En wat doen u en ik? Wij overtreden Gods wetten. En nu laat de wet ons onze zonden zien. En door de wet beseffen wij dat wij voor God niet kunnen bestaan. En wij zien dat wij ons aan de wet niet houden, dat wij onrechtvaardig zijn, maar dat God rechtvaardig is. En zo klaagt die wet ons aan. En die wet laat zien dat wij niet meer zalig kunnen worden door de wet. Maar dat de zaligheid van een andere weg moet komen, anders is het eeuwig verloren voor ons. En zo wekt de wet een verlangen op naar een verlosser. Want al is de wet goed, de mens handelt tegenovergesteld aan Gods wet. En zo hebben wij verlossing nodig. En dat zien we in onze tweede gedachte, dat die wet onvolkomen is. De wet is onvolkomen. Nou, we zeiden juist dat de wet goed is. Want de wet komt van God. Hoe kan dan die wet die van God komt, die goed is, waarom kan die nou onvolkomen zijn? Alles wat van God komt, is toch volmaakt, precies. Maar toch is de wet onvolkomen voor ons om zalig te worden. En dat ligt niet aan de wet, dat ligt aan ons. Omdat wij dat vermogen dat we eens hadden in het paradijs om volmaakt te leven naar de wet van God, dat hebben we onszelf ontnomen. En daarom is de wet, ook al is die volmaakt, hij is voor ons onvolkomen om zalig te worden. Als heilsmiddel is de wet voor ons afgeschreven. En nu staan wij onder de heerschappij van de wet. Want die wet is er. We horen het elke zondag. En die wet klaagt ons aan. De wet zegt: doe dit, anders krijgt u straf. En dan wordt de wet een juk, een last, een eis waar ik aan moet voldoen en niemand voldoet eraan. Het is een zware steen geworden waar we onder ons te pletter lopen. De wet zegt ons, u kunt alleen maar zalig worden door naar mij te luisteren, naar de wet te luisteren. En wanneer wij nog heel goed van onszelf denken, dan zeggen we: nou, ik zal het proberen naar de wet te leven. Maar van nature denken we ook nog dat we aan die wet kunnen voldoen. En we zeggen: ja, ik leef niet zo slecht en ik heb niet zoveel zonden. En het valt nog best met me, mee met me. En ik zal proberen mezelf een beetje weer beter te laten worden, mezelf verbeteren en we doen ons best. Maar we begrijpen dan niet dat de wet geestelijk is. En dan worden we wettisch. Wat is wettisch? Dan wil je zalig worden door middel van de wet. En dat is ons op het lijf geschreven, gemeente. Door gehoorzaamheid aan allerlei wetten en regels en geboden, dat we zo behouden worden, dat we zoiets bij God verdienen. We willen allemaal zo graag goed van onszelf denken, van onze gehoorzaamheid en onze kerkelijke trouw. En we denken dat we toch nog meer zijn en beter zijn dan een ander. Dat wij toch meer waard zijn om genade te ontvangen dan een ander. Omdat wij het zo goed gedaan hebben en wij zo netjes leven in vergelijking met een ander. En zo zitten wij helemaal in elkaar. Maar Paulus zegt, zo functioneert de wet voor de bekering van een kind van God. En dan zien we ook waarom Christus moest komen. Er is adventsverwachting door de werking van de wet in mensenkinderen. Wanneer u het tenminste ziet dat u die wet niet kunt houden, dan komt er een verwachting naar hem die verlost van de vloek van de wet. Nou, dan gaan we even wat meer kijken naar onze versen 1 en 2. Doch ik zeg, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Wat betekent dit? Nou, Paulus laat zien hoe een kind van God vroeger, voor zijn bekering, onder de wet was. En dan gebruikt hij een beeld, een erfgenaam. Weer die jonge prins, zijn kind, mag nog niet regeren. Hij ontvangt straks het koninkrijk. Maar wanneer hij nog een kind is, dan kan hij niet regeren. Begrijpt zoveel dingen niet. En zo die prins wordt onder tucht gesteld. Hij moet worden opgevoed. Hij wordt gesteld onder voogden en onder verzorgers, zegt Paulus hier. En dan op de tijd door de vader vastgesteld, door die koning vastgesteld, dan zal die prins vrijgemaakt worden van die voogden en verzorgers. Die kunnen dan naar huis toe en dan krijgt de prins zeggenschap, dan mag hij regeren. Maar tot die tijd moet hij naar die voogden en verzorgers moet hij luisteren. Als hij dat niet doet, dan krijgt zo'n kind straf. En terwijl die jongen onder voogden en verzorgers staat, verschilt hij niets van de knechten. Want de knecht heeft ook niks te zeggen en zo'n kind heeft ook niks te zeggen, zolang je nog onder die voogden en die opvoeder staat. Zo verschilt hij niets van de slaven of de knechten van zijn vader. Een slaaf krijgt bevelen, moet luisteren. Dat kind krijgt bevelen, moet luisteren. En zo is er nou ook met de gelovigen voor hun bekering. Toen wisten ze, ik moet dit, ik moet dat en dat nog meer en ik moet luisteren. Waarna? Naar de wet. De wet is als een onderwijzer die leidt en leert. En zo is een mens voor zijn bekering. Hij staat onder het strenge regime van de wet. Hij beschikt nergens over. Hij kent geen vrijheid. Hij is gebonden. En ook zal de Heer hem nog tot bekering brengen, hem in de vrijheid stellen. Zolang hij nog onder de wet staat, onder de eis van de wet, kan hij niets doen. Hij staat schuldig voor God. Want die wet zegt, doe dit, maar de mens doet het niet. Hij staat onder de vloek. De tekst spreekt hier over voogden en verzorgers. Voor dat woord verzorger staat in het Grieks het woord econoom. Dat is iemand die de goederen bestuurt. En vroeger was het zo in die dagen dat er meestal één persoon gesteld werd over zo'n erfgenaam van een rijke heer. Die man was dan een opvoeder. Daartoe in dienst van die rijke meneer, die dan zijn zoon van die rijke meneer moest opvoeden. Dat was meestal één persoon. Dat was dan een vertrouwd persoon of een slaaf die bijzonder begaafd was. En die door die rijke vader deze taak toebedeeld kreeg. Nou, bij grote nalatenschappen, bij grote rijkdommen, daar waren er soms twee die over één kind gesteld werd. Twee personen. Eén belast met de opvoeding en de ander belast met het beheren van het vermogen. Dus dan heb je een voogd en een verzorger. Nou, hier gebruikt Paulus dat beeld. Er zijn twee voogden en verzorgers. Omdat het een bijzonder rijke erfenis is die een kind van God ten deel valt. Hij spreekt over voogden en verzorgers. Nou, en dan zien we hier dus een beeld van iemand die nog onbekeerd is, die nog onder de wet leeft. Want in vers 3 staat er dan, alzo wij ook toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Paulus zegt daar dat wij waren onder toezicht. Wij waren niet vrij. Heeft Paulus zelf meegemaakt. Hij heeft in het Jodendom geleefd. En hij heeft geleefd jarenlang in al zijn trotsheid. Met raak niet, smaak niet, roer niet aan. Een fariseer uit de fariseer. Een Hebreer uit de stam van Benjamin. Hij was crème de la crème van de fariseers. Er was geen één zoals hem, zo nauwgezet. Maar hij was trots, hij was hard, hij was in feite diep ongelukkig. Zo heeft Paulus geleefd. Hij zegt in vers 3, wij ook. Hij sluit zichzelf erbij in. Maar hij spreekt hier tot de Galaten. En er waren mensen die woonden in Turkije. Dat waren heidenen. Dus hij zegt wij samen, ik en jullie, wij. Er was een tijd in ons leven dat wij leefden onder die juk. Om de wet te houden en we konden het niet. Het was eigenlijk een vreselijk bestaan. Nou, van de Joden, van Paulus, dat kunnen we van begrijpen. Zij stonden onder de wet van Mozes. Maar hoe zit het dan met de heidenen? Stonden zij dan ook onder de wet? Ja, in feite wel. In principe was er weinig verschil tussen Joden en heidenen. Want, zegt Paulus, wij waren dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Bedoelt hij te zeggen, nou de Joden die zagen de wet als een middel om de zaligheid te verdienen. Ze zeiden, we moeten ons strikt houden aan wat God geboden had en dan kunnen we zalig worden. En ze begrepen niet dat de wet veel dieper gaat, dat dat een geestelijke wet is. En de Joden dachten uiterlijke gehoorzaamheid en oh wat zijn wij goed. En oh wat zal God toch blij zijn met zulke uiterlijke gehoorzaamheid. En zo kunnen wij de zaligheid verdienen door onze werken. Maar er was geen vrede, er was geen blijdschap, er was geen uitzicht, het was slavernij, het was werken en nog eens werken. Maar zo leefden de heidenen in principe ook. Ze kenden God niet, ze kenden de wetten van Mozes niet. Nee, ze hadden hun eigen goden, hun eigen inzettingen en hun heidense offers. En zij leefden ook volgens dat principe van gehoorzamen en verwachten ook dat ze beloond zouden worden door de goden. Maar dat was ook niets anders dan een zware juk, ook slavernij. Zo is het heidendom, het is slavernij. En dat is nog steeds het geval, want het heidendom is er nog steeds, ook hier in onze lieve vaderland, het moderne heidendom. Daar houdt nog steeds zijn volgelingen in slavernij. En het moderne heidendom belooft vrijheid en geluk en sensatie en blijdschap. Maar het geeft bittere ellende. De hartstochten, de verslavingen, de machten waar men zich aan uitlevert. Nu in onze maatschappij, nou het was niet anders in de dagen van Paulus. Toen was er ook een verlangen om allerlei extatische belevenissen te hebben. Toen waren er ook seksuele uitspattingen. En daarnaast legde men nadruk via de filosofie om zich ascetisch op te stellen. Dus zonder hun gevoelens bloot te geven en eigenlijk afstandelijk te zijn van alle gevoelens. En zich afzijdig te houden van het leven. Maar ondertussen bestierven de mensen het van de angst. Nou, zegt Paulus, zo leefden wij toen we Christus niet kenden. En dit zijn nou de eerste beginselen der wereld. Dit zijn dus is het beginsel, het principe van deze wereld waarin wij leven, is er een van werken, slavernij, van juk en van onvrede en van ellende. En geen vulling in het leven te hebben. Het is vreselijk. Paulus zegt, zo leefden wij eens. We waren dienstbaar, zegt hij in vers 3. Dienstbaar, dat betekent in slavernij, dat betekent het. We waren slaven van ons eigen bestaan. En al dat slaven en draven en regel op regel, het bevredigt nooit. En je uitleven alles waarvan we dachten, daar zullen we het heel fijn bij hebben. Het bevredigt nooit, maar geeft een bittere nasmaak en ellende. En het geeft alleen maar angst en onvrede en diepe onrust. Dat is een leven zonder Christus. Onrust, onvrede, ellende, angst, een juk. En hoe is het nou met ons? Leven wij volgens dit principe? We moeten dit, we moeten dat. En ondertussen bang, angst voor de toekomst. Angst om te sterven. Angst omdat we ouder worden. Angst omdat we niet voldoen aan de eisen van God. Ik weet dat ik bekeerd moet worden, maar voor ik bekeerd word, dan zal ik toch wel aan bepaalde eisen moeten voldoen. En ik zal wel aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. En ik doe mijn best en ik bid en ik lees en ik doe dit en ben zus en zo. En ik zal strikt leven en dan zal God mij wel behouden. Maar als we er zo in staan, dan is het dienstbaarheid aan de eerste beginselen van de wereld. Waarom? Omdat we iets willen verdienen bij God. En we willen dat God ons beloont voor onze trouw en onze ijver en onze wetsbetrachting. Maar dan leven wij ook in dienstbaarheid aan de eerste beginselen van deze wereld. De primaire beginselen, het fundamentele principe van deze wereld. Doe dit en u krijgt wat. En Luther zegt hierbij in zijn commentaar op de Galatenbrief, dat de wet verschrikt ons, het verdoemt ons. En Luther zegt, Paulus verwijst hier naar de ceremoniën in de tempel en de wassingen, de reinigingen, de spijswetten. Dat zijn zaken die ons nooit kunnen redden. Zo leefde men zonder Christus. Wat een vreselijk leven. Zonder hoop. Zonder blijdschap. Nooit klaar. Angst. Het moet kerst worden. Christus moet geboren worden. De grote verlosser moest komen. Niet alleen in de stal, maar ook in ons leven. En dat brengt ons bij de laatste gedachte. De wet roept om Christus. Want Christus moest komen. De wet bereidde mensen voor op de komst van Christus. De wet uit het Oude Testament beeldt ook Christus uit. Het wijst naar Christus. De wet maakt plaats voor Christus. En de wet laat mensen zien dat ze geen vrede hebben, geen rust, geen verlossing. We draven maar voort in onze eigen zwakke pogingen om behouden te worden. Maar wat een zegen als de ogen gericht worden op Christus in al zijn heerlijkheid en volmaaktheid die alles volbracht heeft. Zie hem die gekomen is met kerst. Hij is gekomen om al het welbehagen van zijn vader te volbrengen. Het was Gods wil dat zijn heilige wet volkomen gehouden zou worden. Het was zijn welbehagen om zijn zoon op deze aarde te laten komen om zijn wet te volbrengen. En zo zou Christus volkomen gehoorzaam zijn aan Gods wet. En hij zou alle eisen van de wet voldoen, alles in plaats van zijn volk en kinderen. En wanneer een mens nu beseft dat hij nooit Gods wet kan houden en dat hij geen vrede heeft, dan komt er een zuchten naar Christus. Kent u dat zuchten naar Christus? Kent u dat verlangen naar Christus? Dat was ook het geval voordat de Heere Jezus op deze aarde kwam. U weet wel, Simeon en Anna in de tempel. En de anderen in Jeruzalem, hun namen weten we niet. Maar zij verwachten in Lucas 2:38, ze verwachten de verlossing Israëls. Dat betekent niet dat er een Romein het land uit zouden gaan. Nee, een diepere verlossing. Want de wet, dat kunnen we niet aan houden. Ze verwachten de vertroosting Israëls. Ze zagen het. Ze wachten, zagen uit naar Gods heil. Die mensen waren er. De vromen onder Israël. En dat verlangen zien we ook bij Maria. Nadat de engel tot haar gekomen is. En nadat zij gebogen heeft in overgave aan Gods wil. En nadat de geest des Heren op haar gekomen is. Dan zie je dat eenvoudig meisje uit Nazareth. Toen zag ze het, zonneklaar. Toen heeft ze heerlijke profetieën gesproken, dit eenvoudig meisje, over de komende verlosser. In Lucas 1, we hebben ervan gezongen, in versen 50 en tot 53, zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. God is barmhartig over hen die hem vrezen, die uitzien naar verlossing. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten, de mensen die het zelf wel konden klaren. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken. En de mens van nature zit op de troon. Dat is niet de keizer, dat is niet Herodes, dat is de mens van nature. We zitten op onze troon en we denken zo goed van onszelf. Nou, die worden van de tronen afgetrokken. Maar de nederigen, die niets kunnen, die God nodig hebben, die worden verhoogd. Hongerigen met goederen vervuld, rijken, we zijn van nature rijk en verrijkt, die worden ledig weggezonden. Maar nederigen, hongerigen, armen. Zij worden uit genade uitgeholpen. Zij die geen helper hebben, zij worden uitgeholpen. En dat is nou het heerlijke van de komst van Christus. Zij die in onvrede leefden naar de eerste principe, het fundamentele principe van deze wereld, die in slavernij zitten, die zichzelf niet kunnen redden. Christus is gekomen om te redden, om te zaligen. En dat is het heerlijke van het adventsgebeuren. En dat is heel persoonlijk. Heel persoonlijk voor u en mij. We zijn hier geen toeschouwers, we zitten er middenin. Een gebonden volk, zonder vrede, onder slavernij, tot vrijheid te brengen. God zond zijn Zoon om hen die vastzaten onder de juk van de wet te verlossen. Denk maar aan Hebreeën 9 vers 12. Dat Christus door zijn eigen bloed een eeuwige verlossing teweeg gebracht heeft. En dit is het geheim van de gelovigen uit het Oude Testament die geleefd hebben. Uit de verwachting van die komende Christus. Want denk nou, die gelovigen uit het Oude Testament, Abraham, Elia en de andere godvrezenden, de 7000 in Israël ten tijde van Elia, die hun knieën niet gebogen hadden voor Baal, en al de vromen uit het Oude Testament, hoe zijn ze in de hemel gekomen? Door de wet? Nee. Doordat ze uitzagen naar de vervulling van de wet. En ze wisten, brandofferen nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie ik kom, o Heer. Op uw zaligheid wacht ik. Zo stierf Jacob. En Abraham heeft uit de verte de dag van Christus gezien. Ze leefden uit het geloof in de komende Christus. De gelovigen uit het Oude Testament werden ook zalig, niet door de wet, maar door Christus. En hoe is het nou met ons? Overmorgen kerst. Waarom kerst? Om u, die vastzit in regels, wetten en verplichtingen. Waar u probeert aan te voldoen om uw vrijheid te geven. Christus is gekomen. Zie op hem. Hij heeft alles volbracht. U hoeft er niets aan toe te voegen. U die nog vastzit in uw eigen denkschema's, zie op hem. U die vastzit in uw eigen bekeringsschema's, zie op hem. Hij stelt in de vrijheid. En zoals de schot Bonar zei, u mag u laten vallen in de armen van Christus. En in Holland zijn de mensen ook vroeger ons laten zakken en zinken op zijn volkomen werk. Dat is zalig worden. Goed verstaan, zalig niets doen. Dat is steunen op zijn volkomen werk. Dat is kerst. Daarvoor is Christus gekomen. Om hen die in slavernij zitten te verlossen. Wat denkt u van uzelf? Denkt u nog steeds, u moet uzelf verbeteren? Voordat de Heer in uw hart zal komen? Dat u eerst een bepaalde zonde helemaal moet overwinnen waar u mee strijdt en worstelt. En als u dat niet overwonnen hebt, dat dan de Heer Jezus Christus niet in uw hart zal komen. En u strijdt er tegen en u kunt het niet en u bent in ellende en in onvrede. Denkt u dat u eerst aan bepaalde voorwaarden moet voldoen? voordat de Heere Jezus in uw hart kan komen? De Heere Jezus zegt belijden uw schuld. Er is niets in mij failliet. Failliet. Maar u hebt alles. Arm, moe en naakt kom ik tot u, de zaligmaker. Of moet u misschien van uw voetstuk nog afkomen? Want we voelen ons nog zo op onze plaats onder de wet, al hebben we geen vrede en al hebben we geen rust en dan zijn we heus wel bezorgd. En hebben wel wat angst voor de toekomst. Toch zijn we zulke gekke mensen. We vinden ons nog wel dat we ons nog fijn vinden onder de wet. Want ik heb tenminste dit en dat allemaal gedaan. De fariseeën redeneerden zo. En u en ik, wij denken ook zo hoog van onszelf. We denken nog zo goed van onszelf. Maar we zijn niet te slecht, hoor, voor de zaligheid. We zijn niet te slecht voor de Heere Jezus. We zijn er te goed voor. Hadden de fariseeën ook. Want wij zeggen met de oudste zoon: ik heb u al zo lang gediend. En u hebt mij nooit genade gegeven. En ik doe alles wat ik kan. Ik roep u aan, ik ga trouw naar de kerk en ik lees uw woord. Ik doe zoveel en u hoort mij niet. Kijk, gemeente, dan zitten we in het werkhuis. En dan moet u uit. U moet in het armenhuis terechtkomen. In het werkhuis, daar denken we nog door de wet zalig te worden. Want ik heb zoveel gedaan en u hoort mij niet. Maar onderwijl wil ik niet van mijn voetstuk afkomen. Want we vinden het nog veel mooier, u en ik, om naast die fariseeën te staan. En te zeggen: ik dank u dat ik niet zo ben als de goddeloze mensen van deze wereld. Die nooit in een kerk komen. Ik kom trouw naar de kerk. En ik geef aan de kerk. Maar gemeente, voordat een mens naast die tollenaar moet gaan staan. Het uitschot van de maatschappij, hoor, dat waren die tollenaren. En daarnaast te gaan staan en zeggen: Heere, ik heb tegen u zwaar menigmaal gezondigd. Met alles waarin ik het zogenaamd zo goed bedoelde. Heb ik mezelf bedoeld en niet u? Maar we hebben van nature geen zin in om naast de tollenaar te gaan staan. Want we zijn er te goed voor u en ik. Maar zalig. Zalig wanneer u het gaat zien. Ik heb gezondigd. In heel mijn leven. Dan kom ik van mijn voetstuk af. En dan ga ik in het stof liggen. En dan heb ik geen recht meer voor God. En dan heb ik ook niets meer te verliezen, want ik heb alles al verloren. En dan roep ik om genade. Om genade. Bij die borg. Genade. Hebt u dat al gezien? Dat al onze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. Hoe is het met ons? Mijn probleem is dat ik meen rechten te hebben bij God. En dat is goddeloos. Goddeloos. Zo kan ik nooit kerstfeest vieren. Want kerstfeest is voor de armen, voor het uitschot van de maatschappij, voor herders die er niet bij hoorden, die niet mochten getuigen, en voor de armen voor de hongerigen. Voor hen die onder dienstbaarheid zuchten. Voor hen die roepen om vertroosting, om verlossing. Ja, laten we nou daarbij behoren. En God toevallen in zijn recht. Zo wordt het echt kerstfeest overmorgen. En misschien wel eerder. Amen. Zingen we Psalm 19, vers 4. 19, vers 4. Danken. Hoe heilig is uw naam, laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Want het bloed van uw Heere Jezus is genoegzaam tot de zonde van de gehele wereld. En uw wetsgehoorzaamheid is genoeg voor ieder mens. En zo, Heere, buigen we ons voor u neer in onze schuld, in onze hoogmoed. En we belijden u ons schromelijk tekort. Ach, menselijke woorden zijn zo zwak, maar uw geest doet wonderen. Heere, wil ons een levend besef geven dat wij failliet zijn, geestelijk gesproken, en dat er maar één is die ons kan redden, één eens is die borg en garant kan staan voor ons, u, Heer Jezus. O, zend uit genade uw geest op ons. Al hebben wij u bedroefd, o dierbare geest, wil toch terugkomen, wil toch weer werken, wil ons klein en verbroken maken voor u, opdat er ruimte komt voor dat heerlijke werk van Christus. Dan gaan jongeren zingen, dan gaan jongeren getuigen, van dat licht zo groot, zo schoon, gedaald van zemels troon. Dan gaan ze naast dat meisje uit Nazareth knielen en zeggen dat hongerigen worden met goederen vervuld. Ja, dan beleven jongeren uw zaligheid, uw ontferming, uw bevrijding, uw vrede, uw liefde. Ja, dan gebeuren er wonderen, dan gaan ouderen zingen van de goedertierenheden des Heren. Wij bidden u om uw bemoeienissen met ons. Uit vrije genade, om Christus wil. Amen. Zingen we de lofzang van Maria, vers 7. Met u heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.